eerste mededelingen van uw kerkraad. Namens de kerkraad maak ik u bekend dat zij aan de gemeente voorstelt om te komen tot het verkiezen van een zesde ouderling in alfabetische volgorde. Broeder J.P.M. Blommaert en broeder K.M. Wolleswinkel. Om te komen tot het verkiezen van twee diakenen stelt de kerkenraad eveneens in alfabetische volgorde voor broeder G. Hageraads, broeder G. Ouwehand, broeder A.G. Solly en broeder K. Star. De stemming zal deovolente plaatsvinden op de biddag op 14 maart na de avonddienst. Tot zover de mededelingen. 'Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Zullen wij gaan zingen uit Psalm 147 en daarvan het eerste vers, 147 vers 1. Laat zeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen, hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaderen en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. 147 vers 1. Wij stellen ons onder Gods heilige wet en na het horen van de wet van de Heere zingen wij uit Psalm 143 en daarvan het tweede vers. 143 vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschar dagen. En na het zingen van deze psalm zal u worden voorgelezen uit Exodus 12 en daarvan de versen 1 tot en met 28. Stellen wij eerst ons onder Gods heilige wet. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing komt uit Exodus 12, vers 1 tot en met 28. We lezen daar de instelling van het Pascha. Exodus 12, vanaf vers 1 tot 28. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de 10e deze maand neem een iegelijk een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor 1 huis, maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk naar dat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken 1 jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen zins in water gezolden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik ulieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem, den Heere, tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. 7 dagen zult gelieden ongezuurde broden eten, maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedecemde eet, van de eerste dag af tot op de 7e dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn. Ook zult gij een heilige verzameling hebben op de 7e dag. Er zal geen werk op dezelfde gedaan worden. Maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelfde alleen mag van ulieden toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden, terwijl ik even aan dezelfde dag ulieder heren uit Egypteland geleid zal hebben. Daarom zult gij deze dag houden onder uw geslachten, tot een eeuwige inzetting in de eerste maand, aan de 14e dag der maand. In de avond zult gij ongezuurde broden eten, tot de 21e dag der maand in de avond, dat er 7 dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden. Want al wie het gedecemde eten zal, dezelfde ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden. Hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands. Gij zult niets eten dat gedecemd is. In al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei tot hen: leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het Pascha. Neem dan een bundel knies op en doop het in het bloed dat in een bekken zal wezen. En strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot een inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden als gij in dat land komt dat u de Heere geven zal, gelijk hij gesproken heeft, zo zult gij deze dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: wat heb gij daar voor een dienst? Zo zult gij zeggen: dit is de Heere een paasoffer, die voor de huizen der kinderen Israëls voorbij ging in Egypte, toen hij de Egyptenaar sloeg en onze huizen bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls gingen en deden het gelijk als de Heere Mozes en de Aaron geboden had. Alzo deden zij. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking komt uit het Nieuwe Testament, uit het boek Matteüs het evangelie van Matteüs en daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 1 en 2. Matteüs 26 en daarvan de versen 1 en 2. Waar de Heer Jezus naar Jeruzalem is gegaan met zijn discipelen om gehoor te geven aan deze instelling van de Heer uit Exodus 12. Om daar het Pascha te vieren. En waar de Heer ook het Pascha en zijn kruisdood naast elkaar plaatst. We lezen daar onze tekstwoorden. Matteüs 26 vers 1 en 2. En het is geschied. Als Jezus al deze woorden geëindigd had. Dat hij tot zijn discipelen zeide. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Tot zover. Zullen we samen eerst bidden om de zegen van de Heere te vragen over deze dienst. En dan willen we ook voorbeden doen. En willen wij bidden voor broeder S. van Egmond. Bij wie het steeds minder wordt. Hem willen we opdragen. En ook allen die om hem heen staan. Ook de zorgen die er zijn. Wanneer ook een dochter van hem geopereerd is. Aan het hart. En dan willen we ook deze zorgen opdragen. We willen ook bidden voor zuster M.W. Heemskerk. Van Vliet Noordzijde 92. Die wacht op een oproep voor een darmoperatie. Willen we ook hem, broeder Egmond en ook haar, onze zuster Heemskerk, opdragen in ons gebed. Zullen we samen bidden. Heere, zo past het ons om uw aangezicht te zoeken. Om uw zegen te vragen over deze dienst. Want Heere, wanneer we zo in dit huis, uw huis, mogen samen zijn, dan hebben we het zo nodig dat wij in de juiste gestalte zijn, een juiste houding innemen, een juiste plaats weten in te nemen ten opzichte van u, want uw woord roept ons toe om tot u te gaan, ja om zelfs met vrijmoedigheid te bidden, tot de troon der genade te gaan. Maar dan moeten wij onze nood bekennen, Heer, en dat is dat wij vol vrijpostigheid zitten, vol met eigenwaan en hoge dunk van onszelf. Wilt u ons brengen op die plaats waar wij het gaan belijden dat wij uw zegen niet verdienen. Om ook zo te mogen belijden zonder uw zegen niet te kunnen. Heere, wilt u dat zelf door uw geest werken. Opdat we als gemeente die het niet verdiend hebben, dat we zo voor u staan om uw zegen te vragen over deze dienst. En dan is het wonder zo groot. Als u dat schenkt, Heere, dan wordt het wonder al groter ook dat u ons verdraagt. Ja, ons zoveel geeft dat u ons verdraagt. En dat u zelf nog tot ons wilt spreken door uw woord. En in dat woord ons ook openbaart. Dat wonder van genade. Dat er een kruis is opgericht. Een vloekhout. Waarvan heel de schrift getuigt. Vervloekt is een iegelijk die aan het kruis, aan het hout hangt. En dat er nu een kruis is opgericht tot behoud van schuldige mensen. die het leren belijden schuldig te zijn en die tot u gaan om genade. Heere, wilt u dan ook de prediking van uw kruis ook in ons midden zegenen? Ook als we in deze weken heen leven naar de Goede Vrijdag. Heen leven ook naar uw opstandingsdag. Heere, dan bidden wij u dat wij het lijden van u recht zouden mogen betrachten. Recht zouden mogen overdenken. Ja, het ons eigen maken. Heere, dat kunnen wij niet. Uw lijden, want dan zijn we daar nog zelfs afkerig van. Dat we ook net als Petrus en al die andere discipelen voor het lijden wegvluchten. Maar Heer, het is zo'n noodzakelijke weg. En u wilt toch ook aan uw kinderen leren verstaan dat het ook in geen andere weg kon, omdat uw naam, uw eer, uw rechtvaardigheid, heel uw wezen daarmee gemoeid is. Heere, dat zo dan die ene naam, Christus, Jezus, zijn naam, de gezalfde van eeuwigheid, de gekomene in het vlees, die de naam draagt van Jezus, zaligmaker van zondaren, dat zijn naam in ons midden centraal mag staan, in de prediking, in ons hart en op onze lippen en in onze gedachten, in onze gevoelens, dat we vervuld mogen zijn met u. Heere, wilt u ons daartoe aanraken met uw geest. Leegmaken van al het onze. En er is zoveel wat we meegenomen hebben. Aan gedachten. Aan planning ook alreeds voor de volgende, voor de komende werkweek. Of de overdenking van wat geweest is. Dat kan zijn op het vlak van ons werk, op het vlak van onze school en studie. Dat kan ook liggen op het gebied van onze gezondheid en zorgen over hen die ons lief en dierbaar zijn. Heere, wilt u geven dat we hier een plaats van rust mogen ontvangen en dat we uw woord mogen horen. Wees dan zelf in ons midden, Heere, en dat uw woord ons zou onderwijzen en brengen aan uw voeten, voor het eerst misschien wel, maar ook al meer, dat we het mogen gaan verstaan, dat u heilig en rechtvaardig bent, en om Christus wil eeuwig genadig. Heere, zo bidden wij u voor een ieder ook waar zorgen zijn. Het kan ons zo bezetten. Leer, Heere, om al die zorgen voor u neer te leggen. En ook te mogen belijden dat u geen onrecht doet. En dat willen wij ook bidden, Heer, in het bijzonder voor onze broeder van Egmond. Als er zo indringend gezien moet worden en doorleefd moet worden. En Heere, dat doorleeft de gemeente toch ook als het zo lang is. Een ziekbed. Een aftakeling van het broze aardse lichaam te moeten aanschouwen. Dan is dat een prediking, Heere. En dan willen wij u bidden dat we die prediking mogen verstaan. Dat wij geen blijvende stad hebben. Dat we op doorreis zijn. Op weg naar die ontmoeting met u. En Heere, dan bidden we u heel in het bijzonder voor onze broeder. Wilt u hem nabij zijn? Omringen, dragen ook. En ook dat het mag zijn in zijn leven dat er een vluchten naar u is geweest. En als dat nog niet zo is geweest, Heere, wilt u dan alsnog ook door middel van deze aftakeling van het lichaam geven dat hij tot u mag vluchten. En als u het mag weten, Heere, dat dan ook te midden van de aardse zwakheid en de broosheid, ja, de volkomen afbrak. Dat dwars door alles heen uw genade mag schitteren en uw kracht zich mag openbaren. Heere, wees ook met allen die om hem heen staan, die ook daarin meeleven. Geef het heel de gemeente om ook met de gebeden rondom te mogen staan. Ook als er zorgen zijn rondom de operatie van ook de dochter van broeder van Egmond. En het ook zich ernstig laat aanzien. Heer, wilt u ook daarin nog krachten geven? En ook deze dochter ook nog de krachten herstellen en vernieuwen. Heere, zo willen wij u ook opdragen, zuster Heemskerk. Als er ook moet worden gewacht op een oproep voor een operatie waar toch zorgen zijn, Heere, dan kan het zo bezetten, ons bezighouden. Van dag tot dag en de uren, o Heere, wilt u ook in deze nood nog krachten geven. En wilt u ook met haar zijn, deze weg die zij moet gaan en allen die om haar heen staan. Dat ze het van u mogen verwachten. Dat uw woord maar open mag gaan en blijven, Heere. Want u wilt spreken. Wilt u ook met kracht spreken vanuit uw woord in haar leven. En dat ze ook haar weg op u mag wentelen. Zoals ook de psalmdichter daar ons toe oproept. Heere, zo leggen we ook haar voor u neer. En ook allen die in de gemeente weten van zorgen en ziekten. Chronisch of wat voor zaken er ook zijn in het leven. Spanningen of de zorgen over hen die ons zo lief zijn. Waar een ander niet van af weet, o Heere, we leggen het voor u neer. En wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk uitbreiden. Ons op de knieën brengen. En dat wij u mogen aanroepen door het ware geloof. Zegen ons, Heere, deze dienst om Christus wil. Amen. Zullen wij gaan zingen uit Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 40, vers 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En ook het vierde brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, dat is Christus. Zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de collecte worden gehouden na het zingen, na de preek. Zingen wij Psalm 40, vers 3 en 4. Gemeente, onze tekstwoorden beginnen met voor Matteüs een heel typerende zin. Want we lezen zo in het eerste vers: en het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had. Dat is een zin die Matteüs wel meerdere keren gebruikt in zijn evangelie om bepaalde overgangen aan te geven. En wel geteld doet hij dat 5 keer. Om als het ware in zijn evangelie een bepaalde overgang aan te geven. Dat er iets anders gaat gebeuren. Dat er een ander hoofdstuk als het ware open gaat. Een hoofdstuk van de leer en het leven van de Heere Jezus. We lezen dan bijvoorbeeld zo'n overgang en het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had. Zo'n overgang lezen we voor het eerst na de bergrede. De bergrede, die preek van de Heere Jezus, die we kunnen lezen in Matteüs 5 tot en met 7. Waarin de Heere Jezus veel onderwijs doorgeeft. En aan het eind van de bergrede, slot van hoofdstuk 7, dan lees je dat het geschied is als Jezus deze woorden geëindigd had. En zo komt dat op meerdere plaatsen in het evangelie voor, dat Matteüs als het ware even een punt zet en zegt van, nu gebeurt er iets anders. Nu gaat de Heer Jezus een ander aspect van zijn leer, van zijn onderwijs en van zijn zelfopenbaring laten zien. Want hij maakt niet alleen duidelijk door zijn leer, door zijn prediking, zijn onderwijs wie hij is, maar hij maakt ook dat duidelijk door zijn tekenen, door zijn wonderen. Niet alleen door gelijkenissen maakt hij zichzelf bekend en wat zijn doel is van zijn komst, maar ook door de wonderen die hij doet. Door zieken te genezen, verlamden, te laten lopen, blinden het ogen terug te geven, het gezicht terug te geven en zelfs doden op te wekken. Na een dag, ja, zelfs na 3 dagen. Verschillende momenten die overgaan. En hier opnieuw, daar beginnen onze tekstwoorden mee. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had. Toch staat er nu nog een woordje extra bij. Nu het voor de 5e keer is dat Matteüs zo'n overgang maakt in zijn beschrijving van het werk van de Heere Jezus, nu staat er een woordje bij, want er staat nu al deze woorden. Op de laatste keer dat Matteüs deze overgang neerschrijft, besluit hij met het woordje al deze woorden. Het kan betrekking hebben op dat vorige hoofdstuk, waar het gaat over het laatste oordeel. De terugkomst van de Heere Jezus, hoe wij allen zullen staan voor de grote witte troon van Christus. En er scheiding zal komen tussen de schapen en de bokken. Dat de Heer het recht zal spreken, daar slaat het ook op. Maar als Matteüs nu dit woordje opschrijft, al deze woorden, dan wil het ook zeggen dat het slaat op al die vorige hoofdstukken. Dat als het ware de Heer Jezus nu iets anders gaat laten zien van zichzelf. Nadat hij zoveel heeft gesproken. Zoveel ook heeft laten zien wie hij is. Door zijn tekenen en wonderen. Gaat hij nu in het bijzonder zijn weg van lijden en sterven. Het wordt als het ware geconcentreerd nu. Vanaf hoofdstuk 26. En dat weten we ook wel. Dat hoofdstuk, dat eindigt uiteindelijk in het verraad, in de weg van de Heere Jezus, hoe hij wordt overgeleverd en hoe hij in hoofdstuk 27 wordt gekruisigd. Het viel mij op in de voorbereiding dat de kanttekening bij dit vers ook aangeeft dat hier als het ware een ander aspect van het werk van de Heere Jezus voor het voetlicht wordt gehaald. Een ander aspect. In de vorige hoofdstukken ging het veel meer om het profetische werk van de Heere Jezus. Door zijn onderwijs te laten zien wie hij is. De Messias, de van God gezalfde, de gekomene. Waarachtig God, maar ook tegelijkertijd waarachtig echt mens. Zoon des mensen. Maar nu, zo schrijvende kanttekening, nu gaat de Heere Jezus veel meer zijn priesterlijk werk laten zien. Hoe hij door lijden en sterven zijn eigen leven zal afleggen en door het offer van zijn leven verzoening zal bewerken voor de zonden. Dus na het profetisch aspect, nu meer de aandacht voor het priesterlijke aspect. En daarom, als Jezus al deze woorden geëindigd had, er begint iets nieuws. We staan nu in het voorportaal van zijn lijden. En waar wijst dan de Heere Jezus op in dit voorportaal? Ja, waar worden wij op gewezen, met nadruk bij bepaald, als de Heere Jezus de volgende woorden gaat spreken? Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Waar worden wij nu op gewezen? Zo aan het begin van het lijden, bij die overgang, als dat priesterlijke werk al meer naar de voorgrond treedt. Wat is dan van belang dat we dat vast moeten houden als we ook deze hoofdstukken gaan lezen richting het kruis, richting Golgotha? Waar wijst dan de Heere Jezus op? Op deze zaak. Dat het Pascha voor hem zo belangrijk is. Dat het Pascha voor hem van levensbelang is. Want dat valt toch op. Hij begint daarmee. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. Dat wijst ons iets. Dat wijst ons op het verlangen van de Heere Jezus om zich te onderwerpen aan Gods instellingen. Die instellingen waarvan we de woorden hebben gelezen in Exodus 12. Hoe de Heere dat heeft gegeven, het Pascha, als een instelling die tot in eeuwigheid moet worden gehouden. En zo is de Heere Jezus ook met zijn discipelen opgetrokken naar Jeruzalem om zich te onderwerpen aan die inzetting, om daar in gehoorzaamheid naartoe te gaan. En om het Pascha te vieren. Nee, moeten we dat wel in de juiste verhoudingen zien. Want als de Heere Jezus zo naar Jeruzalem gaat in alle openbaarheid, dan is dat niet zonder gevaar voor zijn leven. Want wij weten wel hoe in de loop van de tijd de spanningen zijn opgebouwd. En op verschillende momenten ook de Joden en de overpriesters en de leidslieden van het volk besloten hebben tot zijn dood. Al heel snel in het evangelie lezen we dat zij besluiten om hem te doden. Als we bijvoorbeeld al lezen in Johannes 5, als de Heer Jezus daar die verlamde man heeft opgewekt, die 38 jaar ziek heeft gelegen in Bethesda, dan besluiten de Joden tot zijn dood. En op meerdere plaatsen lezen we dat, hoe zij besluiten om hem te doden. En zo kunnen we het ook begrijpen dat de Heer Jezus op een bepaald moment in het geheim naar Jeruzalem gaat. In Johannes 7 lezen we dat. Dat zijn broeders uit het noorden, uit Galilea, trekken naar Jeruzalem en vragen: ga met ons mee en maak u bekend in Jeruzalem. Nee, zegt de Heer Jezus. Hij zal op zijn eigen tijd gaan. En dan te midden van het feest, dan gaat hij zijn woorden spreken, zijn onderwijs doorgeven. Maar hij gaat niet in de openbaarheid naar Jeruzalem. Het is zijn tijd nog niet om te lijden en te sterven. En op een ander moment, als de Heer Jezus in de synagoge heeft gezegd wie hij is, dan lezen we hoe de Joden de stenen oprapen van de grond, dat ze hem willen doden of dat ze hem van de steilte af willen duwen. Maar dan kunnen ze het niet. dan toont de Heere daar zijn almacht, want het is zijn tijd nog niet. Maar nu, hier in Matteüs 26, in de openbaarheid, hij roept het uit, het Pascha komt. En zo is hij ook uitgegaan met zijn discipelen om dat Pascha te vieren. Hij is niet bang. Maar in gehoorzaamheid aan de inzettingen van de Heere onderwerpt u zich vrijwillig om nu naar Jeruzalem te gaan. De stad waar voor zijn leven wordt gevreesd, althans door zijn discipelen. Want die zagen het al voor zich wat er zou gaan gebeuren. Ze begrepen het wel, dit kan niet goed gaan. En toch, hij wil naar Jeruzalem. In gehoorzaamheid. Ja, vrijwillig. En dan vertelt de Heer Jezus daar iets bij. Op dit Pascha, dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden. Overgeleverd. Hij weet dus wat er gaat gebeuren. Het zal hem niet overkomen als een noodlot. Een opeenstapeling van gebeurtenissen waar hij de hand niet meer aan heeft. Dat hem overkomt. Nee, hij beseft het ten volle. Ik zal nu op dit Pascha worden overgeleverd. En dan lezen we dat al vrij spoedig. Na deze woorden. In vers 4 bijvoorbeeld al. Dat de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk gaan overleggen en beraadslagen. En dat zij Jezus met listigheid willen vangen en zullen doden. In vers 4 zien we dat al gebeuren. Maar het overkomt de Heer Jezus niet als noodlot. Nee, hij zegt van tevoren al. Het zal gebeuren. Ik zal worden overgeleverd op dit Pascha waarin ik met jullie in alle openbaarheid treed. Ja, de Joden besluiten tot zijn dood. Maar het zijn niet alleen de Joden die hem willen overleveren. Daartoe maakt de duivel gebruik van Judas. Dat lezen we ook in vers 14 van dit hoofdstuk. Dat Judas naar de overpriesters gaat en daar zijn meester verraadt en verkoopt voor 30 zilveren penningen. En als we zo verder lezen, ook in dit hoofdstuk, dan blijkt dat Judas uiteindelijk zijn meester verraadt en overlevert aan de Joden. Maar hoe ook uiteindelijk de Joden, als ze de Heer Jezus in hun macht hebben gekregen, dat ze de Heer Jezus overleveren aan de overheid, aan de Romeinse overheid. En hoe de Romeinse overheid hem overlevert aan het goeddunken van de massa. Overgeleverd. En als we dat alleen zouden zeggen, dan zouden we te weinig zeggen. Want de Heer Jezus weet wel dat één van zijn discipelen hem zal verraden. Vanmiddag hoop ik dat nader met u te bezien vanuit Johannes 13. Judas, hij wordt zelfs al aangewezen. Maar de Heer Jezus weet zelf ten diepste welke hand hem zal overleveren. Nee, dat is niet alleen Judas. Dat is niet alleen het Sanhedrin. Dat is niet alleen Pilatus die hem overlevert. Maar ten diepste is het de hand van zijn hemelse Vader die hem overlevert. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven. Overgeleverd. Het zijn geen mensenhanden die hem nemen, die hem overleveren. Maar de Heere weet van een overlevering van eeuwigheid. En waarin hij gehoorzaam is geweest en vrijwillig. Psalm 40, we hebben ervan gezongen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Zie, ik kom om uw wil te doen. Johannes 3, vers 16 en ook. Romeinen 8, vers 32, waar we het lezen. Dat hij zijn zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Het is de hand van zijn hemelse Vader die hem overleveren zal. Waartoe? Om gekruisigd te worden. Om gekruisigd te worden. De Heer Jezus, en zo moeten we dit gedeelte ook lezen. Nu hij er nog voor staat, hij weet het. Het zullen geen stenen zijn die mij van het leven beroven zullen. Maar het zal het vloekhout van het kruis zijn. De Heer Jezus, hij heeft het kruis in zijn gedachten gehad. Denk daar eens over na. Zo aan de vooravond van zijn lijden en sterven. Aan het kruis heeft hij het geweten. Dat gaat er gebeuren. Het overkomt hem niet. Maar hij heeft het kruis in gedachten gehad, in zijn hart gehad. Waarom in zijn hart? Waarom maakt hij het hier zo duidelijk bekend dat hij gekruisigd zou worden? Omdat dat de enige weg is waardoor de schuld zou kunnen worden weggenomen. Want Oude Testament is gesproken, heeft het toch geklonken. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En de Heer Jezus gaat deze weg van lijden en sterven om plaatsvervangend te lijden en te sterven. En daarom zegt hij het hier helder en duidelijk, voor de tijd, dat het in de weg van het vloekhout zal zijn. In de weg waarin hij tot een vloek zal worden gemaakt, om nu de vloek weg te nemen die ligt op zondaren. Het overkomt er niet. Tegenwoordig wordt dat in de moderne theologie wel gezegd. De Heer Jezus is gestorven als martelaar. Nee, maar het kruis was zijn doel. Het kruis, daar leefde hij naartoe. En aan het kruis roept hij dan ook uit. Het doel is bereikt. En daarom ook die overgang van zijn leerarbeid, zijn profetisch werk, naar zijn priesterlijk werk. Dat hij zijn leven gaat afleggen. En dan nu aan het begin van Matthäus 26, dat hij ook de wijze aangeeft waarop hij zijn leven gaat afleggen. Dat zal op de wijze zijn dat hij tot een vloek zal worden. Oudtestamentisch, aan het hout opgehangen. Ja, aan het kruis van de Romeinen. En dat kruis, het was een dood voor hen die tot het uitschot van de samenleving behoren. Slaven, moordenaars, die werden aan het kruis gehangen. Het was een vreselijke dood. Een verachtelijke dood. Een ezelsbegrafenis. Maar het was in de gedachte van de Heer Jezus dat hij deze weg wilde gaan. Want oudtestamentisch, hij moest veracht worden. Hij moest veracht. Hij moest bespot worden. Zijn aangezicht moest helemaal verdorven worden. Jesaja 52. En heeft dus zelf gezegd in Marcus 12. Hij moet veracht worden. Dat de mensen hem zouden niet achten. Verachten. Het overkomt er niet, maar het is in zijn hart. Om in die weg de vloek weg te nemen die ligt op u en op mij. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. De Heere gaat vervullen wat in het Pascha ligt opgesloten. De Heere gaat vervullen wat in het Pascha is geprofeteerd. En dat is dat er een bloed der verzoening is. Dat er een bloed van ontkoming is. Dat zij die kennis hebben aan dat bloed, dat zij kunnen bestaan in het gericht voor God. Dat zij voor God kunnen staan als hun eigen hart hen aan moet klagen. En dat ze van zichzelf moeten zeggen, ik kan niet bestaan voor uw gezicht. Dan is er schuiling achter zijn bloed. Dat hij zal storten aan het kruis, waar hij plaatsvervangend tot een vloek zal worden gerekend. En daarom verbindt de Heer Jezus zo nadrukkelijk het Pascha met zijn kruisdood. En daarin ligt diep onderwijs. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dat wordt door de Heer Jezus niet zomaar naast elkaar gezet. Nee, hij gaat vervullen wat daarin in het Pascha lag opgesloten. En dan wil ik u meenemen naar die nacht in Egypte. De Heere zou komen met de laatste plaag. En de Heere zou geen onderscheid maken tussen Jood en Egyptenaar. Allen zouden onder het oordeel vallen. Niemand kan bestaan voor Gods gezicht. De Heere zal komen met zijn oordelen. Maar dan geeft de Heere genadig een lam. Een lam dat ze moeten slachten. En het bloed moeten ze opvangen. En strijken aan de zijposten en de bovendorpen van de deur. En achter dat bloed zou schuiling zijn. Bewaring. Veiligheid. Voor wie? Waarvoor? Wel, de Heere zal zichzelf bekendmaken aan Egypteland. En hij zal zijn oordelen zenden. Alle eerstgeborenen zouden sterven. Als de Heere zijn rechtvaardigheid openbaart, kan niemand bestaan. Ook de Joden niet. Opmerkelijk. Ook het volk van Israël kan niet bestaan. Maar dan geeft de Heere een lam. Bloed der verzoening. En allen wie daarachter zullen zijn, ze mogen de deur niet uit in die nacht. Maar achter dat bloed is er bewaring. Dan is er veiligheid. En zo hebben ze dat ook door het geloof mogen doen. Door het geloof, ja. Want het is geloof om ja te zeggen, om amen te zeggen op het feit dat de Heere zal spreken in die nacht. Dat is geloof. Dat de Heere gaat openbaren dat hij rechtvaardig is. En dat wij voor hem niet kunnen bestaan. Dat is geloof. Maar om dan ook door hetzelfde geloof dat bloed dat de Heer heeft gegeven te mogen strijken aan de deurposten en aan de bovendorpel. Om het zo uit te spreken, Heere, zonder dat bloed kan ik niet bestaan. Zonder dat bloed zal ik ook of mijn oudste zoon vergaan. Maar achter dat bloed zult u mij voorbij gaan. Want achter dat bloed ben ik eeuwig bedekt. Ben ik eeuwig veilig. Omdat het bloed van dat lam bedekt voor de toorn van u. U bent vertoornd. En dat is rechtvaardig. Maar achter dat bloed ben ik veilig. En daarom mag ik door het geloof dat bloed strijken. Aan de deurposten. En zo mag de Heer Jezus hier ook. Als hij aangeeft dat hij dit gaat vervullen. Door zijn kruisdood heen. Gaat hij het aangeven. Dat Pascha. Die bedekking. Die plaatsvervanging. Dat lam in plaats van jullie. Dat zal gaan gebeuren. Diep onderwijs. Mogen we er iets van kennen. Persoonlijk. Dat we het bloed van Christus aan onze harten deurposten hebben mogen strijken door het geloof. Dat we er iets van weten. Van de toorn van God die over ons leven rust. Maar ook mogen weten dat God nu in Christus de wereld met zichzelf was verzoenende. En dat u het hebt beleden, ja Heere. Dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Want dat is het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat is het bloed van Hem die waarachtig God is en tegelijkertijd waarachtig mens. Dat is het bloed van Hem die in het gericht is ondergegaan. Die heilig was. Zondeloos. Maar die in plaats van mij tot zonde is gemaakt. En tot een vloek is gerekend aan het vloekhout van het kruis. Dan bent u vrij. Bevrijd. Verlost. En dan is het waar. Dan gaan we Pascha vieren. Het feest van de bevrijding. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. Ja, dan mogen we het weten. Hij voor mij, die vrolijke ruil. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daarom die vraag. Zit dat bloed? Het bloed van Christus. Is dat dan aan ons hart en leven toegepast? Dat we daarachter mogen schuilen. En dat voor de tijd en voor de eeuwigheid. Als u het nog niet kent. Dat verzoenende bloed. Zoek dan de Heere. En roep dat bloed aan. Bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. Hoe moet ik dat bloed dan aanroepen? Dat verzoenende bloed. Hoe ervaar ik dan de kracht van die verzoening? Wel, door te belijden. Heere, u komt met uw toorn, u komt met uw oordelen. En dan kan ik niet bestaan. Maar om tegelijkertijd, zoals de tollenaar het ook deed in de tempel. Hij stond achteraan, Heer, ik ben een zondaar, ik kan niet bestaan voor u. Maar wees mij de zondaar genadig. Dan legt hij daar door het geloof zijn handen op dat altaar. En dan mag je het weten. Op grond van dat bloed dat daar wordt gestort. Op grond van dat bloed is er verzoening. Wees mij de zondaar genadig. Dan mag ik u die weg wijzen. En als u het weet, kent, heel persoonlijk. Dat u dan opnieuw mag ervaren, Heere. Achter dat bloed, eeuwig veilig. Eeuwig beschut, zonder dat bloed, dan zullen ook de Joden in Egypteland ondergaan. Want dan gaat die verderfengel ook daar het huis binnen. Zonder dat bloed heel persoonlijk aan mijn hart de deur gestreken, dan komt ook de verderfengel hier in mijn levenshuis. Als ik sterven zal, en om dan zonder dat verzoenende bloed voor Christus, voor God te verschijnen. Dan zal hij zeggen, breng hem weg. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Daarom, wat ik u bidden mag. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Amen. Zullen wij gaan zingen. Uit Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij of zij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En na het zingen van zullen wij onze gaven geven aan de Heer en aan zijn dienst. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de diaconie, derde rentenaflossing en bij de uitgang is de vierde collecte bestemd voor de bussen. Voor het adoptiefonds. Zullen wij danken. Heere, zo past het ons om uw naam te danken. Dat u ons uw woord wilde laten verkondigen. Dat wij de psalmen mochten zingen. En ook, Heere, dan moeten wij het belijden. Er zijn ook zonden geweest in ons spreken, zonden in ons luisteren, in onze gedachten. Doe uw verzoening over. Boven alles, Heere, wilt u het woord toepassen. In onze harten. Het bloed van u, de Heere Jezus Christus, dat wij er de kracht van mogen kennen. En al meer mogen kennen. Om veilig te zijn. En om Christus wil geliefd te zijn door u, de Heere. Heere, wilt u zo met een ieder van ons zijn. Dat het ons ook iets heeft te zeggen als we u niet kennen, Heere. Dat we dan ook de armoede mogen inzien. En tot dat bloed der verzoening zouden vluchten. Dan het kruishout is gestort. Heere, maar ook dat uw kinderen al meer zouden mogen verstaan. Dat u rechtvaardig bent en eeuwig rechtvaardig zult blijven. Dat u eeuwig God blijft. Heere, wat een wonder. En dat u ook eeuwig gemeenschap hebt met zo'n zondaar. Maar gewassen en gereinigd in het bloed van het lam. Heere, wilt u het maar in beoefening geven. Want dan gaan onze monden open. En dan spreken we ruim en groot van u. En klein en slecht van de mens. Wilt u ons ook vanmiddag weer bijeenbrengen om uw woord te horen? Zegen ook dan het onderwijs en uw woord. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont. En wat er verder volgt, 85 vers 1. Bidden wij om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God. U zij al de eer. Amen.